Welkom. Je luistert naar de podcast Zorg met Karakter van Karakter, Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In deze aflevering vertellen een moeder van een zoon met autisme en een jongere met autisme over hun persoonlijke ervaringen. Wat waren de eerste tekenen dat hun ontwikkeling anders verliep? Tegen welke problemen liepen ze aan? En wat heeft hulp hun gebracht? Kinder- en jeugdpsychiater Jonas Lasje en GZ-psycholoog Gisela Durant lichten toe hoe zij kinderen met een autisme-spectrumstoornis en hun gezinnen verder helpen.
Hij had als peuter een grote woordenschat. Hij kon heel veel linken en verbanden leggen. Hij leek op dat moment heel sociaal. Hij legde met iedereen contact. Hij dacht na over onderwerpen, nou ja, waar de gemiddelde peuter niet over nadacht. En toen dachten wij misschien aan meer of hoogbegaafdheid. En vandaar dat er toen vanuit het wijkteam een onderzoek gestart is bij Denkkracht. Wat er toen uitkwam was dat hij bepaalde kenmerken van ADHD of autisme liet zien. Er werden wel wat tips en adviezen voor school gegeven en voor thuis. Dus we zouden daarna gaan handelen en kijken hoe het verloop zou zijn.
Als kind merkte ik het zelf eigenlijk nog niet echt dat bepaalde dingen anders liepen. Ik had eigenlijk één vast vriendinnetje en daar speelde ik wat meer mee. Het was wel meer dat we als we speelden, dat we langs elkaar speelden. Het was niet echt samenspel. Maar op zich, ja, ik had daar vrij weinig last van. Ik deed ook vooral wat zij dan zin had om te doen en ik ging daar dan wel mee. Het was echt meer voor mij persoonlijk dat ik het begon te merken op de middelbare school en in mijn puberteit. Dat bijvoorbeeld klasgenoten nog veel energie hadden om naast school nog naar een verjaardag te gaan of te gaan stappen af en toe. Of in ieder geval andere dingen te doen. En voor mij was het gewoon school en bijkomen.
Autisme, dat is eigenlijk iets waarbij kinderen en ook wel volwassenen gemiddeld meer moeite kunnen hebben om informatie te verwerken. Het kan zich dan uiteindelijk uiten in allerlei verschillende klachten. Bij kinderen zie je vaak dat ze meer moeite hebben met sociale contacten. Meer moeite hebben met communiceren. Je ziet vaak ook dat ze heel erg behoefte hebben aan overzicht, aan duidelijkheid, aan structuur. En daar heel erg aan vast willen houden. Je ziet dat ze soms hele beperkte interesses hebben. Heel erg gefixeerd kunnen zijn op bepaalde interesses. Heel erg overgevoelig of ondergevoelig kunnen zijn voor prikkels. Dat kunnen allerlei zintuigelijke prikkels zijn. En je ziet ook al vaak dat het denken, ja, dat noemen we heel rigide is. Dus dat ze heel erg vasthouden aan bepaalde overtuigingen. En dat het heel moeilijk is om op een andere manier te denken. We noemen het autisme spectrumstoornissen omdat we ook wel zien dat er best wel verschillen kunnen zijn tussen kinderen. Dus het is niet zo dat je kan zeggen dat kinderen waarbij je een autisme spectrumstoornis stelt, dat die allemaal hetzelfde zijn of allemaal dezelfde klachten hebben. Er kan heel erg verschil zijn in ernst van de klachten. Er kan verschil zijn in het functioneren, hoe erg dat belemmerd is. En ook wel waar de nadruk ligt op de klachten.
Ik denk dat daar ook nog bij komt dat er een hele grote groep kinderen binnen het spectrum van autisme voorkomen die heel veel behoefte hebben aan sociale contacten, maken van vrienden, erbij horen. Maar dat het er niet lukt hè, door de beperkingen. En dat daar ook een grote groep kinderen is die die behoefte veel minder heeft. Hè. Dus daar zit ook nog een onderscheid in wat het kind zelf heel erg belangrijk vindt of prettig vindt.
Autisme komt meer voor bij jongens. Althans, dat is wel altijd wat men denkt of gedacht heeft. Staat op 1. Het is wel zo dat we eigenlijk steeds meer weten over autisme bij meisjes. En ook wel de gedachte is dat het bij meisjes soms toch wat te laat wordt ontdekt of te weinig. Dus het zou best kunnen zijn dat die getallen gelijk aan nogal veranderen. Maar nu weten we en zien we het ook nog wel echt wel meer bij jongens.
De gedachtenkenmerken van autisme worden wat minder goed herkend door de sociale vaardigheden die meisjes vaak wat meer van nature in huis hebben, zeg maar, dan bij jongens.
Ik had zelf niet het idee dat er autisme speelde, ook omdat ik me daar niet echt in verdiept had. Ik weet wel dat van mijn moeder dat ze als kind af aan, zeg maar, al wel bij het consultatiebureau heeft aangeklopt van oké, er gaat iets anders in de ontwikkeling. Een keerpunt rondom mijn autisme daarin dat ik het ging zien was dus mijn puberteit. Dat was echt dat ik ging ervaren van oké, dit loopt gewoon niet lekker. En ik kom gewoon niet meer mee met mijn leeftijdsgenoten. Op het moment dat ik me er zelf meer in ging verdiepen, meer in ging lezen en ook meer ging lezen over vrouwen met autisme. Toen dacht ik wel van oké, hier vind ik me meer. Hier pas ik meer in dit beeld. Onderdelen, zeg maar, dat gaat mij redelijk oké af. Ik heb veel meer last van de prikkelverwerking. Dus dat is veel meer iets wat intern speelt. Iets wat niet zo gauw aan de buitenkant wordt gezien. Maar wat niet betekent dat ik daar intern geen last van ervaar, zeg maar. En dat probeer ik dan ook wel uit te leggen.
Goed om te noemen dat autisme, dat we dat ook een ontwikkelingsstoornis noemen. En dus bij veel kinderen wordt het ook op redelijk jonge leeftijd al wel vastgesteld. Dus zijn als wel je kinderen van 2, 3, 4 jaar, waarbij de ontwikkeling dusdanig stagneert, dat er ook een autisme vastgesteld wordt. Je ziet ook vaak dat er taalontwikkelingsproblemen of motorische ontwikkelingsproblemen zich voordoen bij een kind. En soms valt dat eerst op en dan blijkt toch ook dat het breder is. Maar er zijn ook jongeren, en dat is dan misschien ook wat vaker bij meisjes, waarbij het echt wat later pas wordt vastgesteld, waar er toch eerst aan andere problemen gedacht wordt. Maar het wordt dus over het algemeen al best wel op jonge leeftijd, kan het vastgesteld worden.
Je hebt natuurlijk ook kinderen die introvert zijn, die wat minder behoefte hebben aan veel vriendjes hebben of outgoing zijn. Dat zijn natuurlijk ook gewoon, kunnen ook gewoon karaktereigenschappen zijn, zonder dat het meteen het label autisme hoeft te hebben. Dus het gaat inderdaad belangrijk om dat je vastloopt in je ontwikkeling. Dat het echt belemmerend is, dat je zoveel gedragskenmerken hebt waardoor je niet goed toekomt aan je ontwikkelingstaken. En dan ga je dus kijken, hoe kan je dat verklaren?
Ja, en je ziet dus ook nog wel regelmatig dat als de eisen of de verwachtingen van de maatschappij of van school of van andere jongeren, als die toenemen, hè, op sociaal vlak of op andere vlakken, en dat dan ook pas een kind wat meer gaat vastlopen. Hè. Dus dat het misschien al wel eerder opvallend kon zijn in het gedrag, maar niet per se daardoor vastliep. Hè, maar bijvoorbeeld bij de overgang naar de middelbare school, hè, dat is vaak toch een hele groot voor elk kind, een hele grote overgang. En dan zie je toch vaker dat als er dan toch autisme blijkt te zijn, dat kinderen vanaf dan meer vastlopen. En dus dat het dan duidelijker wordt en er ook meer vraag is eigenlijk voor hulp. Ja.
Soms zie je ook in groep 5, 6, 7, dan wordt het veel belangrijker om ergens bij te horen, om vriendjes te hebben, om geaccepteerd te worden. Dan wordt het hele sociale verkeer ingewikkelder. En deze kinderen hadden voorheen nog niet zoveel moeite daarin, omdat het allemaal nog wat vrijer minder complex was als je niet per se vriendjes had of de aansluiting kon vinden. Dus het zijn bepaalde fases in de ontwikkeling die soms dus opeens wel voor wat meer zorgen kunnen geven.
Op school viel op dat hij moeilijk routines vast kon houden. En dat hij moeite had met de tijden op een dag, de volgorde van de dag. En later begon dat wel op te vallen richting groep 6, zeg maar. Dat hij die focus en concentratie niet vast kon houden. En daardoor ook de instructie niet. Waardoor hij weer minder leerde. Waardoor hij weer minder kon laten zien. Dus toen hebben we bij karakter wel een onderzoek laten doen. Toen is er gebleken dat hij dus autisme had. Met kenmerken van ADHD. Wat wel mooi is om te zeggen is dat wij niet zozeer voor het onderzoek waren, maar onze zoon. Want die had in die periode wel ongeveer een half jaar dat hij noemde. Oh, maar ik ben anders en ik ben anders, mama. En wij hadden zoiets van wij zien ook wel dat er iets anders is. Maar ja, is dat dan verkeerd? Is dat erg? Als je daar gewoon mee kan functioneren, dan is dat gewoon wie jij bent en dat is goed. Maar hij had er zelf ook vooral last van. Dus dat vonden wij wel belangrijk om dan te zeggen van dan gaan we het laten onderzoeken. En wij hadden zelf echt niet de diagnose ASS bedacht. Juist omdat zijn woordenschat zo groot is, omdat hij oogschijnlijk goed contact legt, omdat hij veel praat, omdat hij toch wel gevoelig is, sferen en dat soort dingen goed oppikt. Voor onze verrassing, voor hem was het een feit.
Toen ik bij Karakter kwam was ik 17 en eigenlijk vanaf mijn 11e was ik al in behandeling binnen de GGZ. En op het moment dat ik bij Karakter kwam had ik heel veel last van depressiviteit, suicidaliteit, veel crisisgedrag. En dat is uiteindelijk de reden ook dat ik bij Karakter kwam, omdat eigenlijk andere plekken niet zo goed meer wisten wat ze met mij moesten. Uiteindelijk is mijn diagnose autisme gesteld bij Karakter. Die diagnose heeft me eigenlijk verschillende dingen gebracht. De positieve dingen vond ik wel dat het een soort van, ja, niet per se een excuus is naar de buitenwereld of zo, maar wel een soort makkelijker te verantwoorden dat je bepaalde dingen lastig vindt of bepaalde dingen anders doet dan anderen. Zeker omdat ik daarvoor in mijn puberteit best wel veel ben aangesproken op of door vrienden of door kennis, als ik bijvoorbeeld geen energie meer had voor een verjaardag, dat ik niet kwam opdagen of dat soort dingen, zeg maar, dat werd wel wat makkelijker. Maar er waren ook wel lastige dingen. Wanneer vertel je iets wel of niet als je bijvoorbeeld een stageplek zoekt of een opleiding? Of als je bijvoorbeeld nieuwe vriendschappen of relaties aangaat, bijvoorbeeld dat op het moment dat dat ter sprake komt, dat het kan zijn dat contact wordt afgekapt, omdat mensen het toch een soort van lastig vinden, zeg maar.
Kinderen die bij Karakter worden gezien, hebben eigenlijk allemaal een lange hulpverleningsgeschiedenis al achter de rug. Waarbij een diagnose het begrip eindelijk kan brengen, hè? De puzzelstukjes die op hun plek vallen na de lange zoektocht, ook voor ouders, maar soms ook voor kinderen en jongeren zelf, van eindelijk begrijpen hoe werkt mijn brein, wat maakt dat ik anders me anders voel of anders denk, vastlopen op een aantal gebieden. Dus een diagnose kan veelal wel voor erkenning en herkenning zorgen.
Een potentieel nadeel kan natuurlijk wel zijn dat er, denk ik, in de wereld ook wel misschien veel vooroordelen zijn over autisme. Mensen voelen zich toch snel wat gestigmatiseerd of in een hokje geduwd. Dus dat is wel iets wat in de maatschappij leeft, denk ik, onder mensen. En soms ook wel een terughoudendheid geeft in een diagnose krijgen. Terwijl ik denk, ik sluit me wel heel erg aan ook bij de positieve kanten die wij zien bij de kinderen en jongeren die we zien. En dat zeker ook een omgeving, hè, dus niet alleen maar het gezin, maar ook daarbuiten, soms juist veel sensitiever kan kijken naar een kind en wat het nodig heeft en hulp kan bieden. En dat dat juist heel erg helpend kan zijn.
En denk daarnaast ook dat er meer professionele hulp kan worden ingezet. Hè? Deskundige hulp bijvoorbeeld op school, in de klas, in een gezin zelf. Dat natuurlijk wel wat meer concrete handvaten geeft van wat heeft het kind nodig om goed te kunnen functioneren. Dus dat is ook wat een diagnose nog kan brengen aan ondersteuning.
Wat de diagnose opgeleverd heeft tot nu toe is eigenlijk dat hij zelf beter begrijpt hoe het bij hem werkt, dat wij beter begrijpen hoe het bij hem werkt, dat zijn opa en oma naast de omgeving beter begrijpen hoe het bij hem werkt en zo ook bij zijn klasgenoten. Ik hoor ook van moeders terug, klasgenootjes die in het verleden wel eens onenigheid, ruzie met mijn zoon hadden, dat diegene ook thuis hebben gezegd van, nou snap ik wel waarom mijn zoon dat doet en waarom dat zo gebeurt. Is dat er zelfs ook bij kinderen meer begrip is. De diagnose heeft op school ook zijn vruchten afgeworpen, want op school is een bink met hem aan de slag gegaan. En ik heb gewoon gezien dat de school ontzettend open stond. Er ontstond een soort olievlekwerking. Er werd psycho-educatie gegeven aan de leerkrachten. Er wordt zelfs psycho-educatie gegeven aan de leerkrachten die hij volgend jaar gaat krijgen. Hij werd zelf begeleid.
Op het moment dat ik bij Karakter in behandeling kwam en het IAT heb gehad, dus intensive home treatment, en mijn stemming vooral wat stabiliseerde, kwam eigenlijk veel meer naar boven dat ik last had van de prikkelverwerking. Dit was eigenlijk de eerste plek waar ik me echt gehoord voelde. En daarnaast heb ik gewoon veel meer inzicht gekregen op hoe werkt het nu echt. Ook begon te merken van er is dus nog wel hoop en vooruitgang mogelijk, want dat gevoel was ik eigenlijk heel erg kwijtgeraakt. En vervolgens heb ik binnen karakter de DGT gevolgd, dialectische gedragstherapie. Daar waar ik op andere plekken het gevoel had dat ik het zelf moest doen, dat ik het probleem was en dat ik moest veranderen, had ik nu meer het gevoel dat er een probleem was en het liep niet lekker en daar moesten we met z'n allen iets mee doen. Wat ook wel belangrijk was, is voor mij die systemische aanpak geweest. Dus mij echt het gevoel geven dat ik niet het probleem ben en dat we het samen doen.
De omgeving wordt een zeer belangrijke factor bij de behandeling bij karakter. Met de omgeving wordt bedoeld gezin, kind en opgroeit, maar ook de context daarbuiten. Hè, school is belangrijk, maar soms ook sociale omgeving. Dus we werken bij karakter, dat noemen we systemisch. Dus we werken eigenlijk met een kind, jongeren en daar bij de context omheen nemen we mee. De belangrijkste verandering, hè, waar we altijd met ouders naar op zoek gaan, is eerst goed snappen hoe het werkt in het brein van het kind. Dat is eigenlijk altijd de belangrijkste eerste stap. Dat noemen we dan psycho-educatie, om goed uitleg te geven over wat maakt dat je kind vastloopt. Wat heeft je kind nodig? Wat zijn de voorwaarden eigenlijk om de ontwikkeling weer goed te kunnen stimuleren? Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke eerste fase in de behandeling, om die omgeving goed af te stemmen daarop.
Als we autisme vastgesteld hebben, dan is eigenlijk altijd een van de eerste stappen dat we ouders een oudergroep bieden, waarin we in een aantal bijeenkomsten ouders meenemen in, wat is autisme, wat betekent het, uitwisseling tussen ouders. En onze ervaring is dat de meeste ouders dat heel erg prettig vinden, omdat ze ervaringen van andere ouders horen, ze meer informatie krijgen, daardoor denk ik toch ook dingen beter begrijpen van hun kind.
Daarin werden we met een groepje ouders werd uitgelegd wat autisme inhoudt en eigenlijk hoe dat werkt in het brein. En wat voor ons een hele belangrijke eye-opener was, dat wat hij liet zien, dat hij dat niet expres deed, maar dat het een oorsprong had in zijn hoofd, in zijn functioneren. En dat riep bij ons meer begrip op. Het feit dat hij dus die vaste routines niet vast kon houden. Dus bijvoorbeeld heel simpel de deur achter ze kon dichtmaken thuis. Ja, dat lukt niet. En daar kun je dan heel gefrustreerd door voelen. En ook constant opmerkingen van, doe die deur nou eens dicht. En op het moment dat je begrijpt dat hij in zijn hoofd met hele andere dingen bezig is en dat misschien wel op de 100ste plek staat, dan kun je met hem op zoek van, oké, maar wat kunnen we dan doen zodat jij wel die deur leert dicht te maken. We plakken er een heel groot blad op, deur dicht bijvoorbeeld. Of net waar hij ook mee komt. Zo kun je eigenlijk samen op zoek naar oplossingen door het begrip.
Wat we verder heel vaak inzetten als systemische behandeling is ook IPG. Dus dat is een vorm van thuisbehandeling voor ouders. Waar ze eigenlijk heel erg in de thuissituatie dus zelf tips krijgen van een gezinsbehandelaar. Wat denk ik voor ouders vaak een prettige manier is dan dat je dat op kantoor bespreekt en dan allerlei dingen moet gaan doen thuis.
We kregen een gezinsbehandelaar toegewezen. Dat is natuurlijk heel onwennig, want dan denk je, diegene gaat bij ons in het gezin kijken. En dat is toch ook een beetje je heilige graal, je veiligheid, je geborgenheid, waar ook niet alles goed gaat, want je vraagt zoiets niet voor niets aan. Dus je moet je echt wel kwetsbaar opstellen. Het was heel fijn dat diegene eerst een aantal huisbezoeken komt brengen, waarbij ze alleen observeert, dus kijkt hoe het gaat, verschillende momenten van de dag. Je kan het zelf ook aangeven. Het is handig en helpend, denk ik, om juist de momenten te kiezen waarop het spaak loopt, waarop het niet goed gaat, waarop je hulp nodig hebt, waarop je denkt, ik vlieg het nu op die manier aan, ik vlieg het op een andere manier aan en nog lukt het niet. Mijn zoon vindt het lastig om zich overdag bezig te houden. En daarvoor hebben we ook wat handreikingen gekregen om rustig aan in te trainen. wanneer de structuur ontbreekt, is het echt wel soms overleven. Omdat je constant je energie gebruikt voor één kind. Wij willen dat verdelen over meerdere kinderen en het liefst ook nog onszelf. Dus om daarin een balans te vinden, daar heeft diegene ons echt bij geholpen. We maken stapjes vooruit en soms zetten we een stapje terug. Maar ja, dat heb ik geleerd, dat hoort er ook bij. Maar in de algemene lijn is het een stijgende lijn. Tijdens de gezinsbehandeling gaat het niet alleen om mijn zoon, maar worden ook andere kinderen en worden ook wij als man en vrouw daarin meegenomen. Omdat het is een systeem, en daar ben ik heilig van overtuigd, dat hangt aan elkaar en het een houdt verband met het ander. Als mijn man en ik het samen niet fijn hebben, dan zal de rest daar ook door wiebelen. En dat is wel een uitdaging, want als je niet uitkijkt, dan drijf je van elkaar weg. En je bent juist zo hard nodig om samen de boel op te pakken. Ook in communicatie naar je kinderen toe, in communicatie naar elkaar, voor je eigen geluk, voor het geluk van je kinderen.
Op scholen hebben we, naast dat we daar soms ook uitleg geven aan de leerkrachten, hebben we ook een behandeling in de klas gericht op het meedenken met de leerkracht, waar hij of zij tegenaan loopt met de betreffende leerling, maar ook de leerling zelf ondersteunen in de klassensituatie, gericht op het autisme.
Hij werd zelf begeleid. Hij werd ook in de klas begeleid door de Binker. Waardoor de Binker ook zijn klasgenoten in feite meenam. Dat zij op een hele speelse manier eigenlijk meekrijgen. Mijn zoon ziet het zo. Of hij doet dat daarom. Maar dan zouden wij daar zo op kunnen reageren. En dan merken ze ook gelijk het verschil in de uitwerking. En dat geeft wel een positieve groepsdynamiek. Dat maakt mijn zoon ook tot een blijere leerling en een blijer kind. En daarnaast bleef natuurlijk het feit dat hij moeite had met focus en concentratie, waardoor zijn leerprestaties eigenlijk achterwege bleven. Daar konden we, daar is door de Binker wel aandacht aan besteed. Alleen het effect was minimaal. En vervolgens was de vervolgstap dat we naar de medicatie gingen. Kijken of dat hem kon helpen. Persoonlijk voor ons was dat echt een hele grote stap. Want je denkt echt van, mijn kind moet toch ook gewoon zonder medicatie kunnen functioneren. En wij zijn echt niet pro-medicatie. Maar in ons geval heeft het afgelopen jaar qua leerprestaties en daarmee ook qua zelfwaarde en zelfvertrouwen echt wel heel veel opgeleverd. Naast al het andere wat tegelijkertijd is ingezet. Want dat is wat ik echt merk. Het is een optelsom. Het is een optelsom als het misgaat. Maar het is ook een optelsom als het goed gaat.
Wat we veel bij kinderen met autisme zien is dat ze overvraagd worden. Dus op school, thuis of op andere plekken. Dus dat er toch te veel wordt verwacht qua vaardigheden. En ze daar misschien in vastlopen. En dan zie je natuurlijk ook dat tot allerlei klachten kan leiden. En dan is het denk ik extra belangrijk om te kijken van hoe kun je met die omgeving ook kijken. Hoe je die overvraging kan verlagen. Soms is dat al een oplossing naar verbetering en naar minder klachten. Bij sommige kinderen zien we dat ze best wel grote stappen zetten. En ook de omgeving. En bij anderen zien we dat er verschillende behandelingen eigenlijk weinig positieve stappen brengt. En dan is het toch belangrijk om ook te gaan kijken naar hoe kun je wat meer doen naar misschien wat acceptatie. Meer misschien toe naar begeleiding. Hè? Dus toch kijken waar kun je een kind nog wat meer stutten en steunen. En ook het systeem. In plaats van dat je heel erg op zoek blijft naar allerlei behandelingen om te kijken hoe je kan verbeteren qua klachten. Dus dat is wel heel vaak een zoektocht.
Je krijgt veel vaardigheden aangeleerd en bepaalde dingen werken wel voor jou, bepaalde dingen niet. En dat is een hele zoektocht. Maar ik heb me wel hier gesteund gevoeld in die zoektocht. En ook wel heel erg actief gevoeld dat mijn netwerk betrokken werd. Ik weet ook wel dat bepaalde dingen, bepaalde grote veranderingen in mijn leven zijn wel wat meer momenten waar ik me bewust van ben, zeg maar. Dus stel, er komt bijvoorbeeld een verhuizing aan in de toekomst. Dat zijn wel momenten dat ik denk, oké, even opletten op wat is mijn belastbaarheid en hoe voel ik me ja, loopt alles nog stabiel, zeg maar. Maar ik weet ook wel van mezelf dat als dat niet zo zou zijn, dat ik aan de bel trek. Ja, het feit dat ik daarvan ook op mezelf aan kan, zeg maar, geeft me wel een gerust gevoel.
Dat hij zich langer kan focussen, waardoor hij meer informatie en instructie op kan nemen. Waardoor hij ook in communicatie naar anderen beter kan luisteren naar anderen. Waardoor je ook weer een positieve wisselwerking krijgt tussen mensen en vriendjes onderling. Dat zijn allemaal hele mooie dingen om mee verder te komen. En dat hij nu de tools krijgt via alle kanalen, de medicatie, de begeleiding thuis, de begeleiding op school, de goede klas waarin hij in zit, de goede leerkracht die hij heeft, dat hij steeds meer leert om de tools te ontwikkelen om bijvoorbeeld zichzelf gerust te stellen of zelf bepaalde gedachten aan te gaan. Of zelf een bepaalde routine op te zetten. Zichzelf eigenlijk, wat je als ouder wilt, steeds meer staande gaat houden in het leven.
Vaak kom je uit op een gegeven moment met elkaar van, nou, er zijn een aantal doelen waar we naar toe hebben gewerkt. Die zijn deels behaald of niet behaald. Maar dat we dan ook zien dat op sommige vlakken er nog begeleiding nodig blijft. Hè? Ja, dus er komen altijd weer hobbels op het pad van het kind of van het gezin. Waar dan ook wel weer prettig is als er nog iemand is die daarin mee blijft denken. Er zijn natuurlijk ook omgevingsfactoren, live events. Die je natuurlijk niet allemaal van tevoren kan overzien wat de impact is op de ontwikkeling van het kind. Bij alle kinderen geldt. Ook zonder autisme, ja, er kan natuurlijk zoveel op je pad komen. Maar ik denk, de kinderen die wij hier bij karakter zien, ja, hebben wellicht toch veelal nog wel wat extra's nodig. Maar kunnen zich ook natuurlijk wel binnen de juiste omstandigheden in die mate positief ontwikkelen. Dat ze eigenlijk zelfstandig ja, het levenspad verder kunnen bewandelen, zeg maar.
Door mijn autisme heb ik al wel wat meer behoefte aan voorspelbaarheid, zeg maar. En vind ik gewoon een bepaalde structuur prettig. En op het moment dat iets, als ik ergens geen controle op heb, dat geeft me wel het gevoel van angst. En dat is natuurlijk heel veel in het leven. Dus daar moet je mee leren omgaan. Ik weet inmiddels ook dat ik me bij bepaalde dingen gewoon moet neerleggen, dat ik daar niks aan kan veranderen. Op zich gaat het best wel goed. Ik word lekker op mezelf. Ik werk 3,5 dag in de week, minimaal, vaak iets meer, maar en daar heb ik echt wel plezier in. Ik doe veel dingen met vrienden, zeg ik, ten opzichte van een paar jaar terug. Dus ik, ja, zit eigenlijk wel gewoon goed in mijn vel.
We zijn nog in behandeling en we voelen ons gesteund richting de toekomst. Toch dienden er steeds weer nieuwe dingen aan. Nieuwe uitdagingen. Dat je weer denkt, ja, we hadden het toch op poten. We hadden het antwoord. We weten, we wisten hoe we ermee om moesten gaan. En nu werkt dat ineens niet meer. Of er zijn ineens nieuwe dingen omdat hij in de puberteit komt. Andere gedachtes. Of dwanghandelingen die ineens naar boven komen. Ja, dan denk je wel, oh help, hoe ga ik hiermee om? Wat we wel steeds meer leren is gewoon toch wel proberen serieus te nemen, maar ook te normaliseren. En dat je een soort van rugdekking hebt vanuit de organisatie. Dat je altijd een klankbord hebt van er gebeurt dit. Ik reageer er zo op. Is dat goed? Ja of nee? Of kan ik het ook anders doen? En dat geeft gewoon wel een hele fijne samenwerking. En dat zorgt ervoor dat wij daarin wel relatief relaxed kunnen functioneren. Een heel proces. En dat blijft gaande. En ik verwacht ook de rest van ons leven. En dat is ook, zeg maar, een stukje acceptatie. Dat je accepteert hoe je kind is. Dat zijn leven, nou ja, anders gaat verlopen dan het gemiddelde kind, het gemiddelde mens. Maar dat hij toch zo bijzonder en speciaal is, dat hij, ja, echt dingen gaat brengen.
Deze podcast ging over autisme-spectrumstoornissen. Wil je meer weten? Kijk dan op karakter.com. Moeder en jongeren, bedankt voor het delen van jullie verhalen.